Als je naar de wereld kijkt, door tv en kranten, media, wat zie je dan eigenlijk? Dan zie je een verschrikkelijke wereld. Oh, ik denk wat gebeurt er achter mij, maar het is... Dus als je zo naar de wereld kijkt, tv, via tv, media, kranten, dan is dat geen goede toekomst. Dan is er een somber wereldbeeld. Of word je er blij van alles wat je nu ziet, wat er in de wereld gebeurt? Nee, hè? Het is eigenlijk heel triest en verschrikkelijk. Onze wereld is ook onbestuurbaar. Vorige week was bijna de Vlaamse regering gevallen. En in Nederland, als je dat ook soms van hoort, er is een aardverschuiving in de politiek. Dat ziet er niet goed uit. De wereld is zoals Romeinen 3 dat zegt. Weet je wat het zegt, Romeinen 3? Er is niemand die goed is, niemand die God ernstig zoekt. Zelfs niet één. Ja. Maar, we zijn hier niet om tv te kijken of de krant te lezen. Want als je naar de wereld kijkt, doorheen de Bijbel, doorheen een open Bijbel, dan is er hoop. Dan is er echt hoop. Dan zie je dat God eenmaal zal recht spreken. Dat God de leiding zal nemen. Al lijkt het nu zo ver weg, maar hij zal het doen. En dan zie je dat eenmaal zal Jezus de vredevorst zijn. Die zal regeren vanuit Jeruzalem. Vrede brengen. Vanuit Jeruzalem. Kan je dat voorstellen nu? Er is grote opstand ook in Jeruzalem. Het is verschrikkelijk. Maar dat betekent voor ons, als we het wereldbeeld van God hebben, dan is er hoop. En daar mag je aan vasthouden. En dat is een geweldige, positieve inbreng. Uiteindelijk heeft God de leiding. Als je denkt aan Psalm 2, ik ga niet lezen, maar daar staat, dat is een heel mooi beeld eigenlijk, Psalm 2, dat op de wereld wordt alles geregeld door machthebbers, koningen, de rijken enzovoort. En God die kijkt vanuit de hemel. En eigenlijk lacht hij. Dat is geen vrolijke lach. Maar hij ziet, wat zijn ze aan het doen? En dat zien wij ook. Wat zijn al de groten der wereld aan het doen? Het trekt op niets en het leidt tot niets. Nu, ik wil u meenemen vanmorgen naar een profeet. De profeet Joël. De profeet Joël, die leefde ongeveer 850 voor Christus. En hij geeft bijzondere profetieën. Als je denkt aan de profetie van Joël, waar denk je dan aan? Denk je aan iets? Wanneer werd er een profetie van Joël uitgesproken? Weet iemand dat? Waar denk je aan? Ja? De Pinksterdag, toch? Of niet? Ja, het is nog in Pinkster natuurlijk. Maar de Pinksterdag, dan kondigt hij een nieuw tijdperk aan. De Pinksterdag, de profetie van Joël. Want op die geweldige dag, ja, dat hadden we eigenlijk mee moeten namen, die Pinksterdag, hè, mee moeten maken. Dat Petrus spreekt en dan geeft God hem een profetie. Een profetie van Joël. En die mag hij uitspreken. Want wat gebeurt er op die Pinksterdag? Hele gekke dingen natuurlijk. Mensen weten niet wat er gebeurt in Jeruzalem. De stad staat op zijn kop. En het is omdat de Heilige Geest is uitgestort. En mensen begrijpen het niet, weten dat niet. En dan komt Petrus met de profetie. Een deel van de profetie van Joël. En die is dus bekend, maar ik ga het toch even lezen. Ja, u kunt meevolgen, zoveel mogelijk. Als u wilt schrijven, mag. Maar ik heb ook straks een kopietje van alle plaatjes hier. Dus dat mag je straks meenemen. Als we de Joël gaan lezen, hebben we even een aandachtspunt. Omdat ik weet niet welke Bijbel we gebruiken. Je gebruikt NBG of de HSV of de NBV, NB 21, ja. Dus, en als ik teksten noem, dat bij Joël is het heel vervelend. Of nee, heel vervelend, moet even rekening mee houden. En staat hier boven in de herziene statenvertaling. Ik lees daaruit vanmorgen. Of de NBG 51. Dan zijn het andere teksten of tekstverwijzingen dan in de NBV. Dus daar moet je even rekening mee houden. Nu, ik ga even naar Joël 2, vers 28. Of in de NBV is het Joël 3, 1 tot 5. Hè? Of 1 tot 3. Ik ga het even lezen. En dit is wat Petrus aanhaalt op de Pinksterdag. Nu, ik hoop dat ik kan duidelijk maken waarom dit eigenlijk belangrijk is. En waarom die profetie van Joël zo belangrijk is. Hij zegt, Petrus zegt, of haalt Joël aan. Hij zegt, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voor die dag van de Heere komt die grote en ontzagwekkende. En het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden. Wat gebeurt hier allemaal? Op de Pinksterdag gebeurde een deel van deze profetie. Niet alles, wel een deel. Want er werd in allerlei talen door de discipelen, door de apostelen, het evangelie uitgelegd. En er gebeurde iets. De Heilige Geest was uitgestort. En dat is eigenlijk een nieuw tijdperk dat begon met de Pinksterdag. Maar dat weten we natuurlijk wel. Nieuw tijdperk, het tijdperk van de gemeente. Maar daar begint deze profetie van Joël mee. Hij kondigt een nieuw tijdperk aan. En wij zeggen wel vaak als christenen, ja, we leven nu in de eindtijd. Wel, Joël kondigt een begin aan en hij kondigt ook in het volgende vers, volgende hoofdstuk, een eind aan. En daarom is dit zo'n wonderlijke en zo'n belangrijke profetie als we die lezen, als we erbij denken. En het is ook een profetie met een geweldige uitdaging natuurlijk, want de vers die ik gelezen heb, het einde zegt, het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden. Dat is de uitdaging. Geldt het vandaag nog? Dat geldt nog vandaag. Dat begon toen, op de eerste Pinksterdag, en het geldt nog steeds. En ik weet dat er zijn velen tot geloof gekomen door deze tekst. Mensen die op zoek waren naar God, en dan hebben ze de naam van de Heer aangeroepen. En hun leven is veranderd. Dat is wonderlijk. En dat is gebeurd. Het zou mooi zijn van elkaar te horen hoe we tot geloof zijn gekomen. Hoe we dat nieuwe tijdperk zijn ingestapt. Nu, nog niet alles is gebeurd, want er staat hier ook over die wondertekenen aan de hemel en op aarde, bloed en vuur. De zon zal veranderd worden. Waar denk je dan aan als je dit leest? Denk je aan openbaringen. Dat gaat komen, maar het is wel heel dichtbij. Het is heel dichtbij. Joël mag dus een nieuw tijdperk aankondigen. Tijdperk dat de Heilige Geest is uitgestort op alle vlees. Ieder die gelooft, die ontvangt de Heilige Geest, ontvangt vrijmoedigheid. Dat zijn we misschien niet gewend om te profeteren, om te bidden, om te verkondigen. Mannen en vrouwen, jongeren en ouderen. Het is voor ons allemaal. Dat is geweldig. Is dat dan anders met het in vergeleken met het Oude Testament, ja. Er zijn veel voorbeelden, ik zal er één kleintje noemen. Ik ga hem niet opzoeken, maar als Mozes, die zijn volk leidt in de woestijn, en er is meer leiding nodig, meer assistentie voor Mozes, dan staat er dat God tegen hem zegt, hij moet 70 mannen vragen. En die, en die aanstellen als oudsten. En wat gebeurt er dan? Dan worden zij vervuld met de Heilige Geest. En ze profeteren. En dan staat er, heel vreemd, misschien daarna staat er, en daarna niet meer. Dat was een moment. En het nieuwe tijdperk, tijdperk van de gemeente, de Heilige Geest daalt neer in ons. En die blijft. Ons lichaam is een tempel voor de Heilige Geest. Dat is het nieuwe tijdperk van de gemeente. En nu daar staat Petrus aan het begin van dit tijdperk. En dan mag Joël, die kijkt eigenlijk vooruit naar heel die periode die gaat komen. Een nieuw tijdperk. Het begint dan en er komt een einde aan. Wij spreken over de eindtijd. En dan vragen we onszelf, hoe dicht zijn we erbij? Hoe dicht zijn we bij de wederkomst van de Heer Jezus? Hoe dichtbij zijn we alles wat nog gaat gebeuren? En als je in Openbaringen leest, dan zien we grote en verschrikkelijke dingen. Dat is ook wat hier staat. De zon zal veranderd worden in duisternis over wondertekenen. Want Joël is de profeet die spreekt over de dag des Heren. Er staat 5 keer in dit boekje. Klein boekje is het maar. Dus 3 of 4 hoofdstukken. 5 keer staat er in over die dag des Heren die komt. En als ik verder lees, dan gaan we naar iets wat best heel ernstig is. Wij zijn nu eigenlijk onder de indruk als we denken wat er in de wereld gebeurt. We denken aan die oorlog. Er is vanmorgen hier al gebeden voor Oekraïne en ook voor Rusland, voor Syrië. Het is een verschrikkelijke wereld. En het gaat nog veel erger worden. Nu, wij denken natuurlijk, wij hier, we leven in een comfortabel en een luxe landje. En we denken, het is ver van ons bed. Maar ook als evangelische christenen, dan zien we uit. We zeggen, het wordt allemaal erg, maar als die grote verdrukking komt, dan zijn wij al weg. Ik weet niet of het zo is. Ik weet, het is een heel twistpunt. Wordt de gemeente opgenomen voor of tijdens of na de grote verdrukking? Wij leven nu in zo'n luxe situatie. En we zijn eigenlijk ook vaak heel lauw. Europa, het Westen, dat is het werelddeel waar God het meest aan de kant is gezet. Zou God dat allemaal toelaten? Wij hebben het nodig om het moeilijk te krijgen, om dicht bij God te blijven. Want hij houdt van ons. Maar ons luxe leventje, dat maakt dat we denken, ach, het zal wel komen. Maar is er toewijding? Is er verlangen om de Heer te dienen? Is er besef onze bijzondere positie die we hebben? Dat wij het evangelie mogen delen. Het nieuwe tijdperk, dat gaat ten einde komen. En daar spreekt Joël dan over in de volgende verse. Uit de herziene Statenvertaling lees ik dan hoofdstuk 3. En als je de NBV hebt, dan ga je naar hoofdstuk 4. Er staat, want zie, in die dagen en in die tijd, als ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Jozefat. Daar zal ik met hen een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. Het nieuwe tijdperk waar we ingekomen zijn vanaf de Pinksterdag, dat komt aan een einde. En dat zal eindigen bij de dag des Heren, een dag van oordeel en van recht spreken. Wat is er eigenlijk gebeurd? Het is een zeer ernstige zaak. Zeer ernstig. De dag des Heren, dus het woord dat, of de uitdrukking die 5 keer voorkomt in de Joëlbrief, Joëlprofetie. We hebben nu te maken met een oorlog, maar het gaat nog veel erger worden. En dat begint eigenlijk met een omkeer. Er is sprake van een omkeer. een omkeer in het land, in het lot van Judea, van Juda en Jeruzalem. En dat bepaalt ons bij een stukje realiteit. Het Joodse volk, Gods volk, is door de eeuwen heen verguisd, verworpen, aan de kant gezet. Dat staat hier. Maar God zal zorgen voor een omkeer. Die omkeer die is ook aan het komen, of over een stukje gekomen. Dit jaar, misschien weet u het, wordt herdacht dat Israël 75 jaar bestaat. 75 jaar is er de staat Israël. Als je zou lezen in de geschiedenis hiervan, van die 75 jaar, dat is een wonderlijke gebeurtenis. Misschien, ja, de ouderen, die weten dat misschien nog, van het was heel gedenkwaardig moment dat de Verenigde Naties moest stemmen voor Israël. Moest Israël een aparte staat worden of niet? Dat was heel spannend. En de VN, die heeft daartoe besloten. Israël werd opnieuw een rechtsstaat. Dat is niet alleen een politiek gebeurtenis. God heeft beloofd dat hij zijn volk zou terugbrengen in zijn land. Want wij maken ons daar misschien niet zo erg druk om. Nou ja, dat is nu eenmaal de geschiedenis. Maar dat is voor God zo ongelooflijk belangrijk. En de tijd, de geschiedenis die God in zijn hand heeft, is helemaal gebonden aan zijn volk en aan zijn stad Jeruzalem. Ik geloof dat een paar mensen van hier een Israëlreis gaan maken dit jaar, toch? Of is dat al gebeurd? Nee. Dat is een groot voorrecht, omdat je dan iets mag zien. Maar vooral als je ziet dat het is de stad van God, het land van God. En wat is er gebeurd? Direct in 1948, Israël was een staat geworden, erkend door de VN. En heel kort daarna werd Israël aangevallen door vijanden, Libanon, Egypte, Jordanië, Syrië, Irak, 5 grote landen rondom Israël. Zij vielen Israël aan met het verlangen, Israël moet de zee ingedreven worden. Het moet direct stoppen met het Israël. En eigenlijk is dat niet veranderd. Dat is sinds die tijd nog steeds. Maar als je bedenkt dat God is bezig met een omkeer te brengen in de geschiedenis. Want ik denk dat we wel weten, als we iets meer weten van Gods volk, dat Gods volk heeft een grote plaats in het plan van God. Het zal opnieuw de stad, de hoofdstad van de wereld worden, Jeruzalem. Nu, er was voortdurend strijd. Het is heel interessant, ja, ik ben er wel altijd geïnteresseerd in. Die strijd was voor 1948, waren er allerlei conflicten al, want het zat er aan te komen. En dan wordt Israël een staat en dan is er direct die oorlog, de eerste oorlog. En er zijn meerdere oorlogen die zijn gevolgd. Denk aan onder andere de Zesdaagse oorlog. En heel bizar is het, voortdurend is het bizar dat kleine landje zo centraal staat. Dat is geen politiek iets. Dat is, God is bezig met zijn volk. Maar dat laat ook iets zien van onze God. We hebben vanmorgen gezongen van God, Jezus, die zegt, ik ben. God is de ik ben. God is er echt. God heeft alles in zijn handen. Hij is ook betrouwbaar. Als hij betrouwbaar is voor Israël, dan zal hij dat ook zijn voor ons. Even kijken, misschien kan die volgende plaatje even. Dan zie je iets van Israël. Dat is eigenlijk een bizarre situatie. Op dat plaatje, dat is een heel groot stuk van Afrika, zie je. En Azië. Alles wat groen is, dat is Arabisch. En ja, je moet bijna een vergrootglas of hier een verrekijker nemen om te zien waar is dat kleine landje Israël. Piepklein landje. En die grote Arabische wereld, die wil ook dat stukje land. Het is bizar, vind je niet? Het is ongelooflijk. Je kan het dus bijna niet zien. Oh, het wordt een beetje vergroot. Goed, dankzij onze techniek. Maar dat is wat gebeurt. En dan, je zou veel kunnen zeggen over dat kleine, gekke landje, Israël. De VN, diezelfde Verenigde Naties die in 1948 Israël heeft erkend en als een staat heeft erkend. Die Verenigde Naties is voortdurend agressief tegenover Israël. U weet, de Verenigde Naties, of misschien weet je het niet, maar dat maakt niet uit. De Verenigde Naties zorgen voor vrede in de wereld. Althans, dat zouden ze willen. Niet, hè? Dat lukt niet. Nee. En ieder jaar zijn er een aantal, wat ze noemen, resoluties. Als zij oordelen uitspreken over landen waar oorlog is. Of waar geen mensenrechten zijn, enzovoort, alles. In het jaar 22 waren er 28 resoluties van afkeuring. Nu, er zijn in de VN 190 landen. Je zou kunnen denken, misschien is het netjes verdeeld. Nee, van die 28 resoluties van afkeuring gingen er 15 naar Israël. En de overige 13, die gingen naar de 191. En dat laat zien wat er in wezen gebeurt. Dat het antisemitisme, het anti-God, is wereldwijd. Wereldwijd. De jodenhaat is 20 eeuwen lang. En uiteindelijk zelfs mag je zeggen, moet je zeggen dat het gevoed is door de kerk, door de christelijke kerk. Augustinus, maar ook Luther. Wonderlijk dat iemand als Luther, die de Bijbel weer naar de mens gebracht heeft, was een jodenhater. Hij had geen zicht op het plan van God met zijn volk. En de gevolgen waren verschrikkelijk. Zo is het. Oh ja, daaronder is dat. Ja, bedankt. Nu, dat is de wereld waarin we leven. Dat is Gods wereld. En dan zie je dat het wonderlijke gaat gebeuren. Dat God ingrijpt. God accepteert dat niet. We hebben gelezen in over die omkeer. Die zal gebracht worden door God. In vers 1, hoofdstuk 3, hè, HSV. De omkeer die zal gebracht worden in de gevangenschap van Juda en van Jeruzalem. Als je denkt aan de profetie van Zacharia, misschien heb ik daar wel eens in het verleden iets over gezegd. Alle volken zullen komen naar Jeruzalem, omdat ze Jeruzalem willen laten verdwijnen. Het Joodse volk, Gods volk willen laten verdwijnen. Maar hier staat, in de profetie van Joël, ik zal die omkeer brengen in die gevangenschap van Juda, het verworpen zijn van Juda en Jeruzalem. Ik zal alle heidenvolken bijeenbrengen. De volken denken, als je leest in Zacharia, dat gaat over hetzelfde. De volken denken, we gaan een eind maken aan Jeruzalem, we gaan een eind maken aan Israël. We willen er niets mee te maken hebben. En we trekken op naar Jeruzalem. Zacharia 12. Maar het is God die hen brengt. Het is God die hen brengt. Omdat het is Gods tijd voor een rechtszaak. Het is zo bizar en zo wonderlijk. Als je denkt aan die hele grote wereld. Dus de Arabische wereld op het plaatje. Maar heel de wereld. De VN is voor democratie. Al die landen in het groen, die je gezien hebt, zijn geen democratie. Eén democratie, dat is het hele kleine landje Israël. Wonderlijk, hè? En daar is de wereld tegen. Waarom is de wereld er tegen? Omdat het is Gods plan. Het is het volk van God. Het is de stad van God. En dan komt die rechtszaak, die komt. Het is een tijd voor de rechtszaak. Vanwege de eindeloze haat en het verwerpen van Gods volk. Dat is eeuwenlang bezig. En God ziet dat. En soms worden we herinnerd aan het verschrikkelijke. Als we denken aan de Holocaust herinneringen die er zijn. Nu komt er een nieuwe generatie die zegt, Holocaust? Was het wel echt? Een nieuwe generatie hier in het Westen, die twijfelt eraan. Het is lang geleden inmiddels, 70, 80 jaar geleden. En ze denken, ach, het was niet zo erg. Nu, er is onlangs een grote delegatie vanuit de protestantse wereld in Israël geweest. En ook naar het Palestijnse gebied. En ze hebben een verklaring afgelegd. En daarin werd gezegd, wat de Palestijnen meemaken, dat is als de Holocaust. Dat verschrikkelijke van Israël, dat wordt nu toegeschreven. Oh, Israël is zo slecht voor de Palestijnen, zij maken dat mee. En het is zo merkwaardig dat de wereld vergeet wat eigenlijk de geschiedenis is. Sinds 1948. Er zijn meerdere oorlogen geweest om Israël van de kaart te vegen. En de wereld heeft steeds beloofd, beloofd, beloofd. Weet je het nog? De wereld heeft beloofd aan Israël, geef jullie land, geef Gaza, de Gazastrook. En dan geven wij voor vrede. Ja. Dat was natuurlijk een gigantische fout. Want de Gazastrook is al jarenlang, vanaf het begin, een bron van geweld, van raketten die op Israël worden gericht. Maar die rechtszaak die komt. En wat staat er hier? Omwille van mijn volk, vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël. Ik heb dat in mijn Bijbel rood onderlijnd. Dit is het hart van God. Als je dat probeert in te denken. Gods volk, Juda, Jeruzalem, dat is het hart van God. Hij gaat ervoor zorgen. Ook al komt de hele wereld, ook al komen alle volken op Jeruzalem af. Maar hij zal recht spreken over zijn volk. Wat hebben ze gedaan? Nu, er staat hier maar een klein beetje natuurlijk in deze profetie. Ik ga ook niet alles lezen, ik zal meer willen lezen, maar daar hebben we geen tijd voor nu. Maar wat hebben zij gedaan dan? Wat hebben ze gedaan, die volken? Ze hebben het volk onder de heidenvolken verstrooid. Staat er. Mijn land hebben zij verdeeld. Hoe realistisch is dat ook nu nog? Wat horen wij in het nieuws heel vaak, als het gaat over Israël? Dan hoor je over de Westbank. Weet u wat het is, de Westbank? Dat is door de VN ingedeeld, hoe Israël daarmee mag omgaan. Maar vanuit Israël, dat is het, dat wordt hartland genoemd. Dat is Juda en Samaria. Het hart van Israël, rondom Jeruzalem is dat. En wij hebben dat, wij, de VN, de wereld, hebben gezegd, dat is de Westbank. En de Israëlieten mogen niet zomaar van alles doen daar. Anderen moeten daar over regeren. Dat is een mooie indeling gemaakt, A, B, C gebieden. Maar het is eigenlijk ontzettend triest dat de wereld pakt af. Weet je hoe de Tempelberg, dat mag niet meer Tempelberg heten, heeft een Arabische naam. Want het heeft eigenlijk niks volgens de wereld met Israël te maken. Dat gebeurt er. Zien we hoe God uiteindelijk gekrenkt wordt. En daarom komt er die rechtszaak. En daarom, misschien moet je vooral dit vasthouden. Dat als God kijkt naar Juda en Jeruzalem, dan zegt hij, het is mijn volk en mijn eigendom. Dit is van God. Ik weet niet hoe we er tegenover staan, tegenover Israël en alles wat er gebeurt. Is alles goed wat de Israëlieten doen? Nee, natuurlijk niet. Het is ook een volk waar heel wat fouten worden gemaakt. Maar het is Gods eigendom. En de aanklacht in deze rechtszaak zal zijn tegen de volken, de heidenvolken, die het volk Israël hebben weg willen maken, willen vernietigen en het land weer hebben teruggepakken. Maar Jeruzalem was de stad van David. En het land is Gods volk dat beloofd is aan Abraham, Isaac en Jacob. Hebron, de stad van David, dat ligt nu in de Westbank. Dat is in Juda. Het land is verdeeld. Maar God belooft. En hij zal het volk doen opstaan. In 3 vers 7, ik ga nog maar een paar tekstjes lezen. Maar u mag het thuis verder lezen. En dan zal je steeds meer herkennen van wat er gebeurt. In vers 7 staat, zie ik wek hen op uit de plaats waarheen u hen verkocht hebt. De heidenvolken hebben hen verkocht, verspreid over alle landen. En God zegt, zie ik wek hen op of ik breng hen terug. Ze waren verstrooid, maar ik breng ze terug. Weet dat God is trouw aan zijn belofte. En er is toch een doel ook met die rechtszaak. En ik ga dus straks een stukje over, maar naar vers 17, daar staat, vanwege die rechtszaak, dan zult u weten dat ik de Heere uw God ben, die op Sion, mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. Dat is een geweldige belofte. Ik vind het heel spannend als ik kijk naar Jeruzalem, naar Israël. De regering is een puinhoop, net zoals hier in het Westen. En je denkt, gaat het ooit nog goed komen? Nee, zij kunnen het niet goed maken. Maar God wel, omdat God heeft een plan met zijn volk. En dan eindigt het eigenlijk, ja, de profetie is langer, maar als je denkt aan vers 20, aan het eind helemaal, staat, maar Juda zal voor eeuwig blijven. Jeruzalem van generatie op generatie. Voor eeuwig zal Juda blijven en Jeruzalem, omdat God getrouw is. En dat geeft ons hoop, omdat God getrouw is. Menselijk gesproken is het een onhoudbare situatie daar, met al die grote Arabische landen eromheen. En de westerse landen die ook de Joden weer uitspugen, al heel lang weer. Daar blijft er niks van over. Ja toch, omdat God heeft zijn plan met zijn volk. En wij mogen uitzien naar Jezus die eenmaal als vredevorst vanuit Jeruzalem zal leven. Maar dat betekent vooral ook de God in wie wij ons vertrouwen stellen, die is getrouw. Want ook in ons leven gaat er vaak van alles mis, of niet? Er gebeuren dingen die wij niet willen. Er zijn dingen die moeilijk zijn. We staan voor hele moeilijke keuzes. En we denken, God, wat gebeurt er in mijn leven? Ik ben toch een kind van u? Maar God is betrouwbaar. En God is getrouw. En dat is iets wat ons hoop geeft. Ook door het profetische woord. Of misschien juist door en vanwege dat profetische woord. Laten we blijven vertrouwen op God. Laten we bidden voor zijn plannen. Laten we bidden voor zijn volk en voor zijn stad. Amen. Laten we een moment bidden. Heere God, ja, als ik kijk naar het plan van u, Heer, dan ben ik onder de indruk. Ik begrijp er eigenlijk niets van. Maar ik mag het lezen en dan mag ik ook vertrouwen. U gaat dat doen, Heere God. En ik bid u dat u ons mijn hart geeft om te bidden voor uw plannen. Heer, voor deze wereld en ook voor ons eigen leven. En help ons, Heer, om echt te beseffen dat u de de Almachtige, de Alwetende bent, die ook ons leven bestuurt, van dag tot dag. Ik prijs uw naam, in de naam van Jezus. Amen.